Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Ja, voor velen maakt Porsche de ultieme droomauto. De 911. Toch, Wouter?
Ja, stiekem wel, hè?
Ja, nog altijd.
Ja, ik ben er wel heel blij mee. En dit hele jaar viert Porsche dat jubileum. Het merk bestaat 75 jaar en dat wordt uitgebreid gevierd.
Ja, en wij vieren het een beetje mee. Uiteraard gaan we in een Porsche rijden. Wouter testte de 911 Dakar.
Hier, hoppakee.
Het is echt geweldig.
Zo grappig, hè?
Toch, die elektronica kan dan even in de war zijn, hè? Want ik was niet handmatig aan het schakelen, maar ik bleef even, zeg maar, in die toerenbegrenzer even hakken. En ik deed dat niet. En je zag me misschien wel even aan de flipper trekken, maar ja, dat zijn toch, zeg maar, sommige omstandigheden dat zo'n auto dan even denkt, ik weet het nog even niet.
Waar heb je dit opgenomen?
In de woestijn in Marokko.
Ach.
Ja, dat was een hele
leven. Had je wel water bij je?
Ja. Ja, wel. Ik had gewoon een tent met airco en een douche en zo. Nee, het was echt uitermate goed georganiseerd. Ja. Heel gaaf. Ja, een bijzondere trip. Een van de meest bijzondere trips die ik heb gehad. En ik heb al wel wat gekke dingen gedaan natuurlijk mogen doen.
Is het ook een auto die je misschien wel zou willen helpen, mochten jouw financiën dat toestaan?
Ja, dat financiën, dat is wel een voorwaarde. Nee, ja, absoluut. Ik heb tegen een aantal mensen gezegd van, ik denk, ah, die zouden daar wel voor in de markt kunnen zijn. Veel, koop hem nou gewoon. Echt gewoon heel leuk. Weet je, als je van het merk houdt van sportauto's, maar dan even met een gekke twist. Is dit echt heel leuk. Voor in Nederland zou je best kunnen discussiëren dat je er misschien niet zoveel aan hebt. Maar ik denk bijvoorbeeld in Scandinavië of in de Alpen, ja, gewoon een 911 met vierwielaandrijving en iets meer bodemsvrijheid. Het is eigenlijk gewoon een briljant idee.
Drempels, hè?
Ja, ik denk dat hij nou ook goed over drempels gaat. Maar dat gaan we nog wel een keer testen als ze hier een demo hebben.
Even nog één dingetje, want hij heet dus Dakar. Waarom niet Safari?
Ja, volgens mij mocht dat niet van Peugeot. Want er zijn natuurlijk altijd weer mensen hebben namen geclaimd en zo. Ja, god, ja, zo gaat dat. Maar weet je, met de 911 Dakar snapt ook iedereen
waar het om gaat.
Is. Ja. En volgens mij moesten dat ook weer een beetje afstemmen met de organisatie van de rally Dakar en zo. Maar die vonden dat wel een leuk idee.
Kijk nou, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Zit ik zo daar, maar echt zo'n traditionele zandduin. Wauw, jongens. Waanzinnig. En hier tussen is opeens weer een soort gravel wat er dan ligt. Ja, het is natuurlijk niet man-made dit. Hè. Het is geen zandbak zoals ik die in de achtertuin had vroeger. Maar gewoon echte natuur.
Goed, straks meer. En dan spreken we ook Porsche-coureur Larry ten Voorde. Of Larry ten Voorde.
Larry.
Maar eerst gaan we een verbinding maken met Duitsland. Pierre Pechard is een van de weinige Nederlanders die bij Porsche in Duitsland werkt. Nou, welkom in de uitzending, Pierre.
Ik ken er sowieso wel twee. Ja? Dus, ja.
Hoeveel mensen werken er bij Porsche, denk je? Stuk of vijf?
Ja, meer dan tussen de 5 en 100.000 ergens.
Ja, zoiets. Dag, Pierre.
Heren, goedendag.
Fijn dat je er bent.
Leuk weer bij jullie in de uitzending te zijn.
Ja, is even geleden, maar je bent inmiddels Regional PR Manager North America and Europe. Dat is een hele mond vol.
Ja, veel te doen hier.
En wat houdt dat in, Peer?
Mijn functie houdt eigenlijk in dat ik alle PR-collega's in deze markten, en dat zijn er 19 inmiddels, dus Europa en Noord-Amerika, zo goed mogelijk begeleid in hun job. Eigenlijk een contactpersoon ben voor deze collega's bij Porsche AG, dus in Zuffenhausen.
Yeah.
En de collega's ook aansturen, dat wil zeggen niet de importeurs, maar de fabrieksimporteurs. Dus een hele brede job, wat van product tot corporate gaat, tot crisis communications, tot budget. Er komt van alles bij kijken en dat is na een aantal jaren nog steeds heel uitdagend.
Ja. Yeah. En wat is het leukste van je werk?
Nou, dat blijft stiekem. En dan hebben we het over het product. Het is natuurlijk een prachtig merk. Uiteindelijk toch is het toch het mensenwerk in combinatie met de nieuwe auto's. En daar hebben we het over een nieuwe 911 Dakar in de woestijn. Ik was daar ook bij. Ja, dat is toch wel wat je doet beseffen. Dat je
we hebben samen een paar biertjes gedronken naast de vuurton. En dan kregen we hapjes geserveerd. Oh. Zo. Ja, met uitzicht op zandduinen en 9-11. Ja,
surrealistisch.
Dat kan slechter. Hoor.
Hey Peer, je werkt in Stuttgart. Normaal, hè, als je niet in de woestijn bent met de 9-11 Dakar. Ja, is daar nog een beetje veel Porsche-historie te beleven?
Ja, absoluut. Het is het Zuffenhausen op een paar kilometer van het centrum van Stuttgart. Mm-hmm. Dit is echt waar het allemaal begonnen is. Destijds, al meer dan 80 jaar geleden eigenlijk. Want dit is waar meneer Porsche destijds zijn ingenieursbureau had. In eerste instantie in de binnenstad van Stuttgart. Maar later in de jaren 30 hier in Zuffenhausen. En het eerste gebouw waar hij destijds is begonnen, dat is het beroemde Werk 1. Een rood bakstenen gebouw. Dat staat er nog steeds. En dat is waar alles begon, waar ook de 917 is gebouwd. Waar ik tot voor kort ook kantoor had. Okay. Het wordt nu gerenoveerd. En waar natuurlijk op een steenworp afstand ook het Porsche Museum staat. Waar van alles te leren en te zien is over de historie van het merk.
Ja, en ook fabrieken daar, hè? Het is echt wel. Ja. Dat het nog Zuffenhausen heet, is eigenlijk raar. Gewoon Porsche City of Porsche Stad of zo.
Het is een klein voorstadje. We produceren hier sinds late jaren 50 al de 356, daarna de 911. Die wordt hier nog steeds geproduceerd. Ook de 718 wordt hier geproduceerd. De Cup-auto's worden hier geproduceerd. De GT3 R Cup en de klantenrace-auto's. Maar ook de Taycan sinds 2019. Dus iedere vierkante meter wordt hier benut en heeft hier eigenlijk Porsche DNA.
Ja, leuk zo. Ook echt een aanrader, zeg maar, hè? Petrolheads en autoliefhebbers. Hè? Als je er langs rijdt, nemen ze de afslag en gaan naar het Porsche Museum. Je voelt het aan alles. Er rijden ook veel Porsches natuurlijk.
Volgens mij kun je ook een fabriekstour doen, toch?
Ja, dat weet Peer eigenlijk beter. Ik zeg heel hard, maar hij is ervan. Hè? Ja, Peer, kun je een fabriekstour doen eigenlijk? Ja.
Dat is zeer de moeite waard als je onderweg bent naar voor de zomervakantie of wintersport richting Oostenrijk of Zwitserland.
Mooi tussenstopje.
Zuffenhausen is een perfecte tussenstop. Het museum kan je in een aantal uurtjes doen. De fabrieksrondleiding kan je online. Kan je boeken vooraf. Is ook zeer de moeite waard. Kost 1,5 uur. Dus absoluut een aanrader.
Ja. Hey Peer, naast jou zijn er nog wat andere Nederlanders ook daar gestopt en gebleven. Werken nog wat andere Nederlanders? Niet zo heel veel volgens mij, toch?
Nee, het is een handjevol. We zijn hier met 37.000 collega's inmiddels. Maar er is een handjevol Nederlanders waarvan het meest bekende. Hè? Ik ben een nederige PR-collega. Maar er zijn de bekende jongens bij ons. Dat zijn natuurlijk de designers.
Ja.
Dat zijn er drie Nederlanders. Ivo van Hulten, jullie wel bekend natuurlijk.
Ja.
Emil Boerki kennen jullie wellicht ook. Dat is de designer van de exterior designer van de Vision 357. Maar hij heeft ook destijds de Mission E gedaan. Oh ja. De conceptcar die voor de Taycan kwam, maar ook de Mission Air. En we hebben nog een Nederlander, Doeke de Wallen. En die doet bij ons advanced interior design. Dus hij doet eigenlijk de interieurs van de prototypes.
Ja, oh ja. Hij gooit al die knoppen elke keer in de vuilnisbak. En zegt dan, nee, het wordt een touchscreen. leuk. Maar wij hadden er twee op onze lijst, maar we kunnen nu één aan toevoegen.
Precies.
Ja, wel bijzonder dat er dan toch drie Nederlanders ook daar bij design rondlopen. Of is dat eigenlijk heel logisch?
Ja, ik weet niet of het logisch is. Het valt mij in ieder geval, en jullie ongetwijfeld ook, op dat je vaker Nederlanders ziet op goede en hoge posities bij designafdelingen van autofabrikanten. Ik denk dat we daar toch een bijzonder DNA hebben als Nederlanders, een bijzondere aanpak.
Ja.
De creatieve aanpak misschien.
Ja, ik wou zeggen, het zal wel drugs gebruiken. Maar jij vervoert het anders.
Ik weet niet of dat het is, maar
anarchisme. Ja. Ja, maar wel mooi dat als er dan Nederlanders werken bij Porsche, dat ze wel behoorlijk wat invloed hebben.
Ja. Peer, even een hele zijstap in iets anders eigenlijk. Ik weet het wel, omdat wij kennen elkaar al wat langer. Maar misschien voor de luisteraars die denken, leuk die Peer, een Nederlander. Die
toffe Peer.
Toffe Peer, woont in Duitsland, werkt bij Porsche. En ik, hoe gaat dat? Woon je dan vlak bij de fabriek? Ga je daar op de fiets heen? Omdat je toch Nederlander bent? Krijg je een Porsche van de zaak? Weet je, neem ons mee even in het leven van een Porsche-werknemer. Een beetje die sfeer het is natuurlijk, je zei het al, het is een bijzondere plek. Je zat in Werk 1, nu wordt dat gerenoveerd. Maar vertel eens even, hoe gaat dat op zo'n dag? Gewoon even meegenieten.
Ja, dat, uiteindelijk gaat dat. En we leven hier als een gezin in Stuttgart. Ik ben getrouwd. We hebben 2 jonge kinderen. Die gaan naar school. Er moeten boodschappen worden gedaan.
Je doet het alsof het allemaal heel saai is nu.
Nee, zeer zeker niet. Nee, het is natuurlijk ook een heel, tussen haakjes, gewoon leven. Ondanks het feit dat je als Nederlander in het buitenland woont, in Stuttgart. Maar er zijn natuurlijk, we hadden het net over de woestijn in Marokko, waar we de 9-11 Dakar onthulden. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel gewoon kantoordagen waarin we bergen werk proberen te verzetten. Ja. En collega's bij elkaar proberen te brengen met verschillende ideeën, verschillende ambities. Waarin we ook uitdagingen hebben met budget.
Ook jij mag gewoon lekker met Excel spreadsheets aan het werk. Maar
uiteraard.
Jouw kantoor, staan daar dan allemaal lekkere dikke Porsches voor de deur? Weet je, hoe is dat eigenlijk heel burgerlijk?
Uiteraard.
Ja. Gelukkig. Ja.
Gelukkig. Zuffenhausen is natuurlijk een magische plek sowieso om rond te lopen. Want ja, alles wat je hier ziet is Porsche eigenlijk. Ook al is Porsche natuurlijk een hele kleine speler. Hè. We zijn met 37.000 collega's. Dat lijkt heel veel, maar als je dat afzet tegen een collega-fabrikant als Mercedes-Benz of Daimler. Hè, dat is natuurlijk een tienvoud, minimaal. Maar goed, hier over straat te lopen is leuk. Want je ziet overal Porsches rijden. Je ziet nieuwe Porsches rijden. Onze persvloot staat hier buiten op de stoep. Dus je ziet hier ook altijd de nieuwste modellen. Je ziet prototypes rijden. En er is altijd wat gaande. Want hè, we produceren hier. Dus je ziet veel vrachtwagens af en aanrijden. We zijn constant aan het bouwen. Dus het Porsche-centrum voor wie hier wel eens in Zuffenhausen is geweest. Er stond een grote Porsche-dealer tegenover het museum. Die Porsche-dealer is nu weg. Die is plat gegooid. Want we hebben een aantal kilometer verderop op een groot kruispunt hebben we een nieuwe Porsche-dealer neergezet. Dus daar gaan we weer wat nieuws bouwen. En zo zijn we eigenlijk, ik zit hier vanaf eind 2016, zijn we eigenlijk altijd wel aan het bouwen. Dus het is ook één grote bouwput. Het is altijd in beweging en dat geeft ook heel veel energie, moet ik zeggen.
Yeah.
Want je ziet dat zo'n grote onderneming constant aan zijn toekomst aan het bouwen is.
Yeah. Peer, het is 75 jaar Porsche. Ik kan me voorstellen dat dat enorm leeft. Zijn er slingers al opgehangen in Zuffenhausen?
Ja, met die slingers zijn we vorig jaar uiteraard al begonnen. De eerste slingers hebben we opgehangen in Berlijn, waar we de Vision 357 hebben onthuld. Dat was in januari. En we hebben eigenlijk het hele jaar door hebben we allerlei activiteiten gepland. Dit weekend bijvoorbeeld beginnen we hier in Stuttgart. Is hier een grote klassiekerbeurs, de Retro Classics. Waar we eigenlijk hier lokaal het jubileum aftrappen. Vanaf juni hebben we een speciale tentoonstelling in het Porsche Museum. Dan is het natuurlijk nog Le Mans wat er aankomt. 100 jaar Le Mans, sowieso een heel bijzonder moment. En ook in de verbinding met Porsche. Omdat we sinds 1951 eigenlijk ieder jaar vertegenwoordigd zijn geweest daar. En waar we dit jaar ook weer rijden met de 963, onze nieuwe LMDH-auto. En later dit jaar komt er dan nog Ransport Reunion aan in Californië op Laguna Seca. Een heel groot Porsche-exclusief evenement met een enorme fanbase. Ik geloof dat er meer dan 80.000 bezoekers worden verwacht.
Aangezien jij toch de PR-manager een beetje aanstuurt. Dus natuurlijk, we hebben wel wat mensen die er best een keer heen zouden willen, hoor. Ja. Ja,
dat,
leuk.
Daar kan ik iets bij voorstellen.
Maak we ook nog een programma.
Heel leuk. Jullie zijn bij Porsche ook wel een beetje van de jubilea. Hè? Alleen het tellen gaat niet altijd helemaal goed, roep ik elke keer. Hè? Want als je in 1973 geboren bent, in welk jaar word je dan 50? Dit jaar toch? Ja, maar toch vierden jullie de 73 RS, hebben jullie vorig jaar al een beetje gevierd. Stiekem.
Ja, er is soms een verschil in interpretatie tussen wanneer de auto voor het eerst onthuld wordt en wanneer die op de markt komt. Ja, want dit jaar is ook 60 jaar 911. Die auto werd onthuld op de IAA in september 1963.
Ja.
Maar goed, wanneer kwamen de eerste auto's op de markt? Dat was eigenlijk 1964. Dus ik snap je vraagteken.
ja, precies. Ja. Het studiemodel, die Porsche Vision 357, dat is eigenlijk een eerbetoon aan de 356, toch? Hè? Blijft dit bij een one-off?
Klopt.
Is dit nou zo'n auto van, kijk eens door je oogharen. Wie weet gaan we eens even daar toch iets bijzonders mee doen. En dan kunnen klanten die kopen. Of wat moeten we met dit soort auto's eigenlijk? Misschien de bredere vraag.
Ja, goed. In de basis zijn studiemodellen voor onze collega's in de designstudio in eerste instantie altijd een bron van ideeën, die designs, die nieuwe designs van de toekomst eigenlijk voeden. Dus zo moet je zo'n model zien. Ja, het is inderdaad een ode aan de 356. Maar er zitten ongetwijfeld ook weer designkenmerken. En dat kan je dan pas vaak achteraf zien. Waarvan je dan later zegt, hey, wacht eens even. Dat heb ik eerder gezien. En dat wordt dan voor het eerst getoond op een conceptauto. Dus ja, we gaan hier absoluut wel wat van terugzien. Ik denk niet dat er vooralsnog plannen zijn om een auto als deze in productie te nemen. Hoewel het natuurlijk een heel mooi, klein, compact concept is, wat heel dicht bij de 356 ligt. Het hart van de oorsprong van Porsche. Ja.
Over nieuws gesproken, Peer. Hè? Want wie trakteert, wie jarig is, die trakteert. Of wie trakteert is jarig.
Ja.
Kan ook.
Als je niet trakteert, ben je eigenlijk niet jarig.
Nee, precies. Maar komen er nog speciale modellen aan? Speciale edities?
Nou, we hebben het net over de Vision 357 gehad. En zonder dat ik natuurlijk al te veel kan zeggen, zou me het niks verbazen als er later dit jaar nog een leuke verrassing komt.
Nee, dan zeg je nou nog niet heel veel. We weten een aantal dingen al wel. Hè? Vernieuwde Cayenne komt eraan. Dat is misschien in die 75 jaar toch ook een van. Ja, het is niet de belangrijkste auto, maar hij was wel heel belangrijk. Hè? Of overdrijf ik dan?
Nee, dat is absoluut een hele belangrijke auto geweest. Want het is de auto geweest die ons eigenlijk van de ondergang heeft gered. In eerste instantie was dat de Boxster, de 986, de eerste generatie Boxster, die samen met de 996 op een veel efficiëntere wijze geproduceerd kon worden. En later was dat de Cayenne, waarmee Porsche echt goed geld ging verdienen en op die manier bestaansrecht had. En in deze tijd is dat de Taycan.
Ja.
Ja, dus zo zijn er wel degelijk hele belangrijke momenten geweest die niet altijd per se met de 911 te maken hebben. Hoewel dat het icoon van het merk blijft.
Ja, dat blijft natuurlijk gewoon het icoon. En die 911, die brengt jullie natuurlijk ook nog steeds wel heel veel, hè? Naast alles wat vernieuwd.
Absoluut, absoluut. En we produceren er een hoop van. Er zijn helaas op dit moment ook lange wachtlijsten voor de 911, want de 911 gaat het goed. Maar we vieren dit jaar 60 jaar 911 en ook dat laten we natuurlijk niet onbeantwoord of hoe zeg je dat?
Ja, ongemerkt voorbij gaan. Ja, precies.
Ongemerkt, dus, dankjewel.
Daar komt dus ook nog iets moois aan.
Ongetwijfeld. Ja.
nou had je de 911 is het icoon, maar het belang van Cayenne hebben we net wel benoemd. Dat was toch een beetje, ik weet nog dat hij geïntroduceerd werd. We zeiden eigenlijk allemaal, dat kan toch eigenlijk niet. Het kon dus wel. Kon ook diesel en dergelijke. Er zijn heel wat heilige huisjes gesneuveld bij Porsche de afgelopen jaren.
Ja, absoluut. We hebben allemaal de overgang van luchtgekoelde boxermotoren naar watergekoelde boxermotoren meegemaakt. We hebben, ik denk dat je erbij was, Wouter, de introductie in de 991 gehad van de turbomotoren, waarvoor we daarvoor atmosferische motoren hebben gehad.
Tenerife hebben we meegereden. Heerlijk was dat.
Ja, Tenerife inderdaad. Dus weet je, en ik denk dat er nog wel het een en ander aan gaat komen. Ja, uiteindelijk bepaalt de klant in hoeverre nieuwe technologie acceptabel is. Maar ik denk dat we er tot op heden redelijk in geslaagd zijn om de passie voor het merk, het droommerk, want uiteindelijk hebben we het toch over een droommerk, de jongens en de meisjes dromen, om dat redelijk goed overeind te houden.
Maar als ik dan denk over wat er nog aan zou kunnen komen, we hebben natuurlijk ook diesel gehad en nu elektrisch, dan denk ik e-fuels.
Ja, e-fuels is een ander heel groot project van ons, wat later dit jaar ook veel meer zichtbaar gaat worden. En we zijn al een tijdje met synthetische brandstoffen bezig. We hebben het over refuels. Maar e-fuels, wat we later dit jaar op grotere schaal gaan produceren, en wat natuurlijk op wereldwijde schaal natuurlijk nog helemaal niks voorstelt, is een van de twee E's waarmee onze bestuursvoorzitter Oliver Bloemen de eerste E voor elektriciteit, de tweede E voor e-fuels, synthetische brandstoffen, wat bij ons een belangrijk speerpunt is.
En je wil dat eigenlijk ook wel. Hè? Je wilt natuurlijk ook wel. Geluid is natuurlijk ook een belangrijk item. Hè? En ondanks dat je natuurlijk met Taycan en andere elektrische modellen, je voegt wat synthetisch geluid toe, maar het blijft toch anders. Dus dit soort zaken voor jullie eigenlijk misschien ook wel van een halszaak om door te kunnen blijven gaan met dit soort zaken, of niet?
Absoluut. Ja, zeker als je bij een auto, hè, als een 911, dat is uiteindelijk toch een auto die je met een verbrandingsmotor wil hebben en wil horen. En daarom is inderdaad e-fuels bij ons ook gewoon staat heel hoog op de agenda.
Maar hij gaat dus echt niet elektrisch komen, de 911?
Het is, zoals dat ooit wordt gezegd, de laatste. De auto die wij elektrisch of geëlektrificeerd zullen gaan produceren, zal de 911 zijn.
Ja, ja. Hey, en, afgelopen jaar werd er ook heel veel gespeculeerd over Porsche en de Formule 1. Ik heb het nog niet teruggezien.
Ik ook niet.
Nee. Goed antwoord. Denk je dat we het nog terug gaan zien?
Ik weet het niet. Ik bedoel, er zit in het DNA van Porsche zit autosport, zit motorsport. Dat is ontzettend belangrijk hier. Dat merk je ook als je in Weissach bent bij de ontwikkelingscollega's. Welke passie daar is voor autosport. Dus ik denk dat de Formule 1 nauwgezet gevolgd blijft worden. Maar hoe dicht we er ook bij zaten vorig jaar. Ik denk dat het voor nu even geparkeerd is.
Okay. Nog even naar dat museum in Soeverhausen. Meer dan 400.000 bezoekers per jaar. Nou, dat zullen ongetwijfeld dit jaar nog wat meer zijn met 75 jaar Porsche. Er komt ook een speciale tentoonstelling.
Ja, we hebben vanaf midden juni, even uit mijn hoofd, 8 of 9 juni, hebben we daar een speciale tentoonstelling. Voor wie in het museum is geweest, weet, we hebben daar eigenlijk altijd wisselende tentoonstellingen. Dus we hebben zo'n 90 auto's in het gebouw staan, terwijl we er meer dan 700 hebben. En we proberen dit jaar rond 75 jaar Porsche een speciale tentoonstelling daar neer te zetten die tot de verbeelding spreekt en past bij de afgelopen 75 jaar.
Wel lastig, man. Je moet dus toch gewoon kiezen uit je favoriete kinderen. Hè? Want ja, je hebt er 900. Welke ga je nou laten zien?
Dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk. Er zijn ontzettend veel auto's die natuurlijk als hoogtepunten kunnen worden betiteld in die 75 jaar. Ja. Maar goed, ik denk dat het belangrijkste is dat als je daar komt, en dat is het leuke vind ik aan het Porsche Museum. Ik ben er zelf ook al een aantal keren geweest dit jaar. Iedere keer staat er wel wat anders. En dat maakt het ook interessant.
Ja, is zeker de moeite waard om langs te gaan. Dank voor je tijd. Peer Pashaar, werkzaam voor Porsche in Duitsland. En zometeen.
Porsche coureur. Ja, nog meer Porsche. Jazeker. Larry ten Voorde.
Ja, het is een Porsche special deze uitzending. Wouter testen Porsche 911 Dakar. Tot zo.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
75 jaar Porsche. We stuurden Wouter naar Marokko.
Ja, woestijn in.
Oh, je bent alweer terug.
Ja.
Ja, de woestijn in om daar een bijzondere 911 te testen. De Dakar variant hoor je straks meer over, maar eerst...
Ja, racen met Porsches. Autocoureur Larry ten Voorde. Je mag hem ook Larry noemen, hoorde ik
Larry
net. Larry ten Voorde, voor zijn internationale carrière. Van GP Elite doet niks liever en doet dat ook niet onverdienstelijk. Hij is tweevoudig wereldkampioen in de Porsche Super Cup.
Zo. En hij is een van de ambassadeurs van Porsche in Nederland. Welkom, leuk dat je er bent.
Ja, bedankt dat ik er mag zijn. Ja. Hartstikke leuk, gezellig.
Zeker. Hey, officieel weten we nog niet of je dit seizoen weer meerijdt.
Nee, dat komt nog. De announcement, zeg maar. Dus op dit seizoen kan ik nog niet heel veel vertellen.
Maar we hoeven ons geen zorgen te maken.
Ik ga zeker achter een stuurtje rijden.
Oké.
Okay. Ja, maar als we een stuurtje zijn, dat gaan we zien, zeg maar.
Okay. Ja. Op de strikbus. Ja. Thuis in de simulator. Nee. Nou, weet je, als je het goed doet, dan komt het meestal ook wel weer, kom weer lekker terecht. Hè? Ja, je bent op een bijzondere manier ook in de racerij terechtgekomen. Hoe is dat gegaan?
Ja, zeker. Dus eigenlijk mijn achtergrond. Ik ben natuurlijk met katten begonnen. Zoals heel veel jonge talenten, zeg maar. Net zoals ik als Max Verstappen. Ja. En toen eigenlijk, ja, korte versie ervan, in 2012 overstap gemaakt naar de Formulesport. En rond 2014, begin 2014, was het de zak geld op. Maar zo had ik gezegd.
Yeah.
Toen ben ik 2 jaar eruit geweest. Dus toen kon ik niet meer autoracen, niet meer mijn doel, mijn droom, weet je. Ik had er de passie voor. Dus ik heb gezegd, ja, het maakt niet uit wat ik doe, maar ik wil nog steeds wel in die autosport blijven. Yeah. Nou, toen was mijn eerste job, is wel grappig, was toen bij GP Elite, om pionnen recht te zetten en auto's te wassen. En met rallytrainingen van hun stond ik in 2014 in de blubber om daar te helpen.
Daar en, heb je geld mee gespaard en zo ben je...
Ja, soort van. Maar daardoor wel veel mensen leren kennen, veel connecties. En eigenlijk vanuit die kant heb ik heel veel coaching gedaan. Dus
Oké.
in 2016, dan vanuit de coaching, ben ik weer terug in de autosport gekomen.
Maar dit is wel leuk en eigenlijk ook wel inspiratie denk ik, voor mensen. Ja, weet je, je kan natuurlijk denken van je kan alleen maar als je 2 miljoen euro van je vader of je moeder meekrijgt van je oom en je tante. Maar weet je, jij hebt zelf een deel ongetwijfeld ook wat geld, zeg maar links en rechts gegeven. Maar daarna, ja, ga maar gewoon werken in en rond die branche. En dan, ja, dan verdien je wat geld en je ontmoet wat mensen. Dat is, ja, vinden we wel gaaf. Dat is wel leuk. Weet je, dat pleit voor je. En daarna, weet je, de grote ster, zeg maar. Weet je, dat is dan ook wel weer leuk. Van ja, niet van zero to hero. Want van zero, ik vind nooit iemand een zero. Maar dit, weet je, de American Dream. Maar dan in Nederland. Leimert en Voorde. Van pionnenraper tot wereldkampioen.
Zeker. Ja, maar hoe belangrijk is zo'n netwerk om dat te hebben? Opent dat deuren?
Ja, zeker. Het gaat niet om wie je bent, maar wie je kent. Hè, wat wel eens gezegd.
Ja.
En dat is zeker in de autosport is dat een heel belangrijke. Want het is, is een mooi wereldje, maar ook een heel hard wereldje. Om op het juiste moment op de juiste plek te staan en daar ook nog de juiste dingen te doen. Ja, daar gaat het uiteindelijk zeg maar om. En dat is best wel heel uitdagend daarin. Maar goed, toen die tijd, weet je, ik was niet echt bezig om, ja, waar ik uiteindelijk wou zijn. Ik had gewoon die passie. Ik wou in de autosport zijn. Ja. En uiteindelijk was het gewoon wat ik in mijn hoofd had, is weer terug in de raceauto te zitten en te doen wat ik het vetste vind. En zo hard mogen rondjes rijden.
Ja, als je het zo plat slaat, is het heel eenvoudig. Hè? Ja. Er is een moment geweest dat je dan voor het eerst in een Porsche stapt.
Klopt.
Weet je dat nog? Wanneer de eerste keer?
Dat weet ik nog. Ja? En dat was niet een GT3 auto, dat was namelijk in de GT4.
Okay.
En dat was in 2016. En dat was zeg maar in de Porsche Sports Cup Duitsland. Ja. Dat is een beetje zeg maar de sprint challenge Benelux. Zo moet je de instapklasse. De reek samen met de klant. Die klant sprong uiteindelijk af. Dus toen reek alleen seizoen zelfs. En toen werd ik kampioen in de GT4.
Okay.
Porsche GT4. En toen had ik met iemand een deal kunnen maken om de Porsche Supercup te rijden. 1 wedstrijd. Nou, dat was op Spa 2016. Ik had 1,5 uur in de auto gezeten. Een halve desdag zeg maar. En toen een week later had ik al de Formule 1 weekend zeg maar. Dan met de Porsche Supercup. En toen werd ik 8e. Ja, ja. Dat is heel uniek. Hè? Ja. Alle auto's zijn gelijk. De klasse, er zijn jongens die rijden al meer dan 10 jaar in die klasse. Dus het is heel dicht bij elkaar. Ja. En toen is het balletje zeg maar gaan rollen.
Oh, wat gaaf.
Ja.
Maar Porsche is natuurlijk ook, ja, het is een beetje gekke auto's. Daar dacht je ook niet van, jeetje, wat is dit voor frikandel, man. Met een motor op de verkeerde plek.
Ja. Lekker achterin. Als je in wil sturen, dan stuurt hij nog niet in. Zeg maar, niks, dat gevoel.
Ja, help. Nee, maar, was dat gek? Je komt uit formule dingen ook en zo. Ja. Dat is opeens een hele andere auto.
Ja, Formule Renault 1.6 toen die tijd. Dus ja, het was nog niet echt een formule auto met downforce. Dat heb ik toen die tijd nog niet echt gekend, zeg maar. Er zaten een paar vleugels aan, maar wat die allemaal precies deden, dat viel ook nog wel mee.
Er konden de sponsorstickers mooi op.
Ja, wel veel ruimte, moet ik zeggen.
Ja.
Maar uiteindelijk, ja, in de Porsches, ja, weet je, ik weet nog wat ik ermee reed. Ja, het is, je rijdt er op een bepaalde manier anders mee. En het wordt ook altijd gezegd, en daar blijf ik ook bij. Als je in de Porsche hard gaat, dus echt in die GT3 Cup auto, dus die 992, daar ga je in elke auto had. Omdat het gewoon een heel lastige auto is.
Ja, dus zoals je zei. Dat is echt.
Je hebt de motor achterin. Je hebt geen ABS. Je hebt geen traction control.
Nee.
Je hebt soms wel eens een bak onderstuur. Dus hoe ga je dat maar oplossen met het rijden? Want je kan niet even binnenkomen en de setup aan te passen.
Ja.
Dus ja, er komt heel veel bij de rijden kijken. En heel verantwoordelijk bij de rijden. En dat maakt jou echt een beter rijder.
Ja. Welke tips heb je dan voor mensen die dan in een 911 een beetje hard willen rijden? Wat moeten we doen?
Nou, de eerste tip is natuurlijk Porsche GT3 te hebben.
Ja, precies. Nou, daar gaan we al.
Nee, maar dan is het... ik ben een persoon, learning by doing. Dus ik zeg heel veel meters maken. En dan lekker op onderzoek, is een heel mooi woord.
Ja.
En voelen ook een keer, waar blokkeer ik, waar niet. Hoe ga je met het gewicht om van die auto? Want die auto weegt 1300 kilo. Dus als je dat ding in beweging zet, dan moet er ook echt wel wat voor doen, zeg maar.
Ja, maar even lekker op een circuit doen en dan tussentijd nog maar wat pionnetjes neerzetten, auto's wassen en dan komt die GT3 in de buurt. Misschien een keer.
He? Ja, dat is heel veel. Auto's
zeg nooit,
nooit, Dat is waar. Nee. Wat dat betreft is het echt leuk dat je gewoon vanaf daar toch gewoon nu race je regelmatig. Jij rijdt een 992 Cup auto nu.
Ja, klopt. Het gave is, dat is eigenlijk de One Make Series van Porsche. Dus Porsche heeft zeg maar een eigen race serie ervan. En dat betekent dat alle auto's gelijk zijn. Ja. Dus wij rijden met 32 auto's in één klasse. de beste van de wereld. Ze komen overal vandaan. Amerika, Brazilië, Nederland, Duitsland, noem ze maar op. En dan racen wij 8 raceweekenden tijdens de Formule 1 mee. Dus dat heb je over Monaco, Red Bull Ring, Zandvoort. Dus als jij om 1 uur televisie aanzet of je bent op circuit, dan zit je om 1 uur 's middags zit je met je vingers in de oren, omdat wij zo luid zijn.
Meer geluid dan de Formule 1 auto's in principe. Ja. En gaaf.
Je zegt al, die auto's zijn natuurlijk gelijk.
Ja.
Hoe zorg je er dan voor dat je sneller bent dan de rest? Is dat gewoon een kwestie van kortere racelijnen en later remmen?
Nee, was het maar zo makkelijk. In de bocht misschien werkt het wel. Het is ook te maken, we kunnen wel iets aan een setup doen.
Ja.
Maar dat zijn maar best kleine dingetjes. Dus heb je het over toe, cambers, hoogtes, beetje stabies, in die richting. Alleen die dingen die je kunt doen, die worden natuurlijk heel belangrijk. Want als jij net een wat lekkere auto hebt, je gaat de 0,5 per bocht sneller. Je hebt 12, dan gaat het hard, zeg maar.
Ja, maar jij kan dat dus dan ook, hè? Want je doet het best goed, zeg maar.
Dat kan ik zeker.
Statement. Dus jij kan de auto afstellen.
Zeker, maar niet alleen, want daarvoor heb ik natuurlijk een heel goed team.
Dat is met altijd het goede antwoord. Dus met team.
Die moet ik zeggen.
Met team. Maar ik sta wel op het podium met die beker bij, maar met team.
Dat onbelangrijk is dat de coureur het kan overbrengen aan het team.
Dat is ook heel mooi. Ja, precies. En dan aan jouw ingenieur, zeg maar. En dat die het dan ook weer kan vertalen in setups, zeg maar.
Ja.
Voor als rijden is het natuurlijk heel belangrijk dat je heel goed kan vertalen naar de ingenieur. Wat daar gebeurt. Daarbij komt ook nog een stap. Dat de ingenieur jou ook begrijpt daarin. En dat is natuurlijk altijd wel een hele mooie challenge. Vind ik zelf persoonlijk. Ja. Met welke ingenieur daarin werkt en wat je daar, hoe die communicatie gaat. Dus het klinkt vaak
wat makkelijker. Wat heb je inmiddels gewoon een vaste ingenieur?
Ja, ik heb vaste ingenieur.
Engineer?
Ja, vorig jaar had ik een andere ingenieur. En dat merkte, we hebben wel heel veel van geleerd. Want het is toch wel weer een andere persoon. En je moet toch wel weer andere woorden gebruiken, zodat hij jou ook snapt. Want kijk, uiteindelijk te zeggen van, de auto die gaat, doet dit. En dan, en dan weet je, dat racegeluid maak je dan erbij. dat ik de ingenieur ook in, maar wat bedoel je precies? Terwijl je natuurlijk als rijder heel goed voelt. En dat is, moet je elkaar altijd daar best wel in supporten, zeg maar. Dat je de goede woorden met elkaar vindt, dat hij je begrijpt en ook andersom.
Hoeveel verschil kan zo'n afstelling dan maken? Stel, je zou niet mogen afstellen. Weet je, ben je dan echt gewoon, zou je dan altijd achteraan? Of hoe zou dat gaan? De rest mag wel afstellen, bij wijze van spreken. Nee, maar weet je, voor in een auto die natuurlijk allemaal de basis is hetzelfde. Denk je, wat kan je dan nog veranderen? Hè? Zou je bijna zeggen.
Ja, dat is een mooie. Dan kijk ik toch naar het poppetje wat tussen de stuur en de stoel zit.
Yeah.
En als je niet de auto af kunt stellen, dan moet in dat opzicht de rijder het maximaal eruit halen wat er is. En als op dat moment plekje 5, plekje 10 is, dan is het. Maar toch wel met die ambitie om te kijken, wat kan ik dan weer anders doen om toch dat stapje weer voor te zijn met de middelen die ik heb.
Ja.
Ik moet zeggen, ik heb zelf daar wel heel veel van geleerd. Want toen die tijd dat ik aan het opbouwen was, dus 16 kwam ik een beetje in die cup wereld terecht en dan 17. Toen moest ik het ook vaak van last minute deals hebben.
Ja.
Ik weet nog wel mijn eerste keer Monaco. Ik werd opgebeld. Het was dinsdagmiddag. En op donderdag was de testdag, Was de training al.
Ja.
Maar dan moet je er toch staan, En daar heb ik wel van geleerd om in hele korte momenten meteen het maximale uit te halen.
Ja. Maar en ook met een auto die potentieel niet jouw setup heeft.
Klopt. Daar moet je op aanpassen.
Wat voor soort setup vind jij fijn? Hè? Weet natuurlijk van Max, die wil liever een beetje overstuur.
Ja,
en anderen zeggen die wil. Wat vindt Larry lekker,
Ik vind het wel fijn als ik gewoon lekker kan. Met een mooi woord. Gewoon gaan attacteren. Gewoon lekker rammen. Niet te veel nadenken. Lekker in mijn gevoel bezig zijn. Ja. Op een van die auto door die bocht heen te sleuren.
Ja, dus, maar moet hij dan ook two point is voor jou niet.
Dat is vaak nog wel een trickje. Daar moet ik me wel bewust op aanpassen.
Maar ik kan me ook voorstellen, het verschilt natuurlijk ook per circuit. Zijn er ook circuits die jou gewoon makkelijker liggen? Dat je denkt van daar weet ik precies wat er voor setup ik moet hebben. En dan laat ik iedereen achter me.
Ja, ik hou wel echt van snelheid. Dus bijvoorbeeld Monza en zo, daar ben ik best wel sterk. Veel races daar gewonnen. Ja, ik hou wel van die snelheid. Weet je, Monaco is ook echt, zit heel diep in mijn hart. Vind ik geweldig.
Ja.
Weet je, het is eigenlijk geen straatcircuit, het is gewoon een circuit. Als je daar een paar keer gereden hebt. Ik weet de eerste keer nog wel wat, toen deed ik echt in mijn broek.
Ja.
Ik had een kaak vast van de...
Waarom deed je dan in je broek?
Gewoon die spanning. Weet je, je mag op de weg natuurlijk niet hard rijden, daar mag het dan wel.
Ja.
En,
dat is gek. Weet je, dat klopt niet. Ja.
Het is gewoon één foutje en de race is voorbij.
Dan hang je, En je wil natuurlijk ook wel een stap zetten elke keer. Dus die limit ligt best wel snel. En gewoon die beleving en dat er zijn en die hoogteverschillen en natuurlijk door die tunnel. Ja, dat zijn gave.
Dan hoor je die boxer 6-cilinder achter je, zeg maar. Het geluid, ja, de tunnel vullen met lekker geluid. Mooi brugje naar wat je zelf op straat rijdt.
Ja, als je normaal door Monaco rijdt.
Ja, Monaco, ja. Maar, ja.
Ik ben natuurlijk heel, even zeggen, ik ben heel blij met mijn ambassadeurschap. Ja. Ik ben sinds 2 jaar Porsche Nederland ambassadeur. Ja. En maar, ik rijd een hele gave
Maaikant. Ja, jij voelt hem
wel. Nee,
ja.
Zeker geen maar. Nee, het is gewoon hartstikke gaaf.
Ja,
is de Taycan GTS, Hockenheim editie. Dus het heeft nog wel iets van racen ermee. Dus als je de deur open doet, zie je het mooie Hockenheim circuit.
Okay.
Dus elke dag word ik geconfronteerd met het racen. Wat ik natuurlijk altijd wilde, doe ik altijd.
Totdat je wegrijdt. Ja, hoor je niks.
Ja, dan hoor je niks meer. Nee. En dat is, moet ik zeggen...
Een soort tramgeluid.
Ja, ik hou wel van brullen. Dat meen ik, meen ik serieus. Dat vind ik geweldig. Maar het geeft wel een bepaalde oase van rust. Ik moet zeggen, daar ook. Hè, dan heb je die auto, heb je geen geluid. Adapteer je erop aan. En dan merk je van, nou, dit is ook wel lekker.
Ja.
Je gaat wel vroeger weg. Je bent op tijd. Nou, ik was net ook netjes op tijd.
Ja, dus, ja. Jij wel.
En,
ja. Ja. Oh, jij was er ook. Hij was
er ook.
Maar is een auto waar iets mee kan? Want het is wel een Porsche. Maar ja, het is groot, zwaar, elektrisch. Vim leuk? Taycan?
Ja, ik vind het leuk. En zeker als je bij het stoplicht staat. Ja. En dan merk je in één keer echt wat zo'n elektromotor zeg maar kan doen. 650 pk in die richting onder de kont.
Ja.
En dan gewoon hoe snel die van zijn plek afgaat. Ja.
Ja.
Dat is wel... Het gaat zelfs sneller. Hè? Wij van 0 naar 100 is 2,8. Nou, wij met de 992, als we echt een hele goede start hebben, dan zit het op de 3,1 dus.
Oké. Okay. Ja. Langzaam joh, 3,1.
Ja.
Nee, het is een elektrische tijd. Nee, zeker leuk. Maar en qua sturen en zo, want Monaco maar ook op andere plekken natuurlijk lekker de bergen in. En weet je, is dan zo'n Taycan voor jou ook een auto waar je denkt, ah, dan kan ik nog eens even lekker een blokje, gewoon even een beetje rijden en daarvan
super.
Genieten.
Ja? Heel relaxed, lekker genieten. Het enige is wel, je moet natuurlijk laden. Dus als je veel verder weg gaat, dan play je wel die laad.
Ja.
Is eigenlijk ook heel makkelijk, want je zegt in de navigatie waar je heen wil. En hij berekent alles precies uit wanneer je accu leeg is. Ik hoor tank zeggen, maar de accu leeg is. En dan zegt u, die pomp dat is zo snel laden, dat ben je een half uurtje of uurtje kwijt en dan kun je weer door. Ja.
Het enige wat hij nog niet doet is andere mensen wegjagen die dan ook willen laden. He?
Nee, dat nog niet. Nee. Maar dat is ook wel mooi, want in die navigatie kun je zien of die bezet is of niet.
Ja.
Dus dan, en als die bezet is, zoek je alweer automatisch
een
andere.
Het is een beetje zijstap. Ik vertrouw erin dat het bij Porsche goed werkt, maar ik heb ook wel apps die zou zeggen, nou, er zijn er 2 vrij en dan kom je er...
Ja. En nou is het,
zijn er 2 stuk. Dat is nog, het is nog een uitdaging. Ja. Maar goed, hè? Als zelfs coureurs zo elektrisch gaan rijden, dan moeten wij misschien ook maar een keer toegeven.
Goed, Larry, officieel weten we dus nog niet of je dit seizoen gaat rijden. We gaan er wel vanuit. Voor het geval dat, je bent natuurlijk wel hard in training ongetwijfeld.
Zeker, ik ben Picadelle
speciaal, die mogen even niet naar binnen. Broodje kroket, soort dingen.
Nee, ik ben echt in mijn opbouwfase, zeg maar. Ik moet wel zeggen, afgelopen seizoen was best een uitdagend seizoen. Ik heb heel veel geleerd. Ja. Eigenlijk niet kampioenschappen, zeg maar, gewonnen die we wouden winnen. Maar dan komt toch die oer weer van binnen van, oké, wat kan ik daarvan leren? Dus ik moet zeggen, ik heb vorig jaar 2 maanden even rust gepakt. Lekker aangekomen, heel veel broodjes gekend gehad. En nu zeg maar goed in de opbouw. Dat doe ik dan bij Pro F, zeg maar. En als ik thuis ben, laat ik zo zeggen, dan 6 dagen in de week. Ik heb volgende week mijn trainingsweek, dus dat wordt even rammen.
Ja.
Volle bak, 2 keer per dag.
Wat is dat dan? Nek, spieren, trainen?
Alles. Nek, spieren, wielrenfietsen.
Reactiesnelheid,
noem het maar op, gewichten, krachttraining.
Heel veel succes en dank.
Dankjewel.
Voor je komst naar de studio, Larry ten Voorde. Hij is autocoureur bij GP Elite.
De rijimpressie.
Ja, Wouter test de Porsche 911 Dakar.
Zo, daar gaan we. Achter.
Oké, let's go.
Achter instructeur aan, wil ik zeggen. Die roept af en toe wat.
Dat is alleen maar leuk voor de beleving.
Staat in de offroad modus. We gaan de zandduinen in. Welkom aan boord van de 911 Dakar. Wat een ding, hè? Wat een ding. En we gaan er gekke dingen mee doen. En dat is wel erg leuk. 911 Dakar. Ja, gek project. Eigenlijk, we nemen een Porsche 911 Carrera 4 GTS coupé. Met PDK. En mijn hogen hem op. Carrera 4 GTS, misschien de motor meteen ook even behandelen. Ja, dit is zo'n lekker blok. Atmosferische motor klinkt natuurlijk beter. Dit is de 3 liter turbo, 2 turbo's, 480 pk, 570 Nm aan koppel. En interessant, is dat echt gewoon lekker veel. 3,4 seconden naar de 100. En hier moet ik een beetje gas geven. want we moeten hier omhoog. En het is eng, man. Maar je rijdt zo'n zandduin op en je ziet helemaal niks.
Just come a bit closer. A bit closer. Push a bit more.
Oké, okay, ik moet wel dichterbij. Ga ik doen. En oh ja, PSM moet uit hè, tijdens dit soort zandduinen. Want hij moet zeg maar gewoon ja, een beetje toeren kunnen houden. Een beetje... Oh mijn god, als een kind zo blij. Wat is dit gaaf. Wat ik, als je hem dan zo'n beetje doorhaalt, dan klinkt het ook zo geweldig. Hè? Lekker venijnig. En eigenlijk heb je alleen op sneeuw of dit soort zand dat hij zo'n motor zeg maar, zo snel zo toeren kan maken. Dit hè. Ja, fantastisch. Ik was bezig met de specificaties. Ik ga gewoon door. Ik praat gewoon door. Omdat die auto zoveel hoger is, natuurlijk wel topsnelheid, eventjes ietsjes tammer. Ja, tam. Het is gewoon hard genoeg. 240 km per uur. En het grappige is, als je hem in een hoger zet, waar zeg je in de offroad modus, maar dan hoeft hij niet voor in de offroad modus of in de rally modus te staan. Maar je kan dat onderstel hoger zetten. Dat mag tot 170 km per uur kan dat hoog blijven staan. Wat lekker. Ik vind dit zo fijn. Dit soort dingen is zo leuk. Dit is ja, onvergelijkbaar met alle andere dingen die je kan doen met een auto. Door zandduinen rijden. Als je ooit de kans krijgt, doe het. Doe het gewoon. En als je ooit een 911 Dakar kan kopen. Gelukkige omstandigheden bent. Doe het ook. Want dit is zo'n gave auto. Heeft lekker alle mooie systemen natuurlijk. Hè? Dus Porsche Dynamic Chassis Control staat nu in zachte stand. Overigens in de van off-road en een rally stand zal ik nog even zo op toelichten. Porsche Torque Fractwing, dus een spare differential. Nou kijk, we surfen een soort over het zandduin en hier zo naar beneden vallen. Ik hoop dat jullie een beetje kunnen zien. Geweldig. Hier een beetje gas houden. En wil mee blijven sturen. Oh, don't get stuck. Je moet niet stil komen te staan als je omhoog nog aan het gaan bent. Want dan heb je een probleem. Dan is het klaar. Maar Porsche Torque Fractwing, spare differential, Dynamic Chassis Control. Hij heeft hier ophoog mogelijk, heeft achterwielbesturing. En het mooie is, hij heeft een offroad en een rally modus. Dan zou je denken, je staat nu zeker in de rally modus, Karsten. Nee, dat is niet waar. Hij staat nu in de offroad modus. Dan gaat er meer power ook naar de voorwielen. Want ja, weet je, eigenlijk is tractie en zeg maar momentum houden nu alles. Onderstel in de rally modus bijvoorbeeld juist weer zachter. Hè, zodat je... Hoor. Ik zie geen kloten. Dus ik snap dat hij dat zegt. Ja, stay on power. Want anders, ja, dan val je stil. Dus die rally modus, dat is bedoeld voor gravel roads. Beetje natte wegen en dan wil je zeg maar wat meer power naar achter zodat hij wat lekkerder instuurt. De off-road modus, dat is voor dit soort zandduinen dingen, ja dan heb je zeg maar echt van die power nodig. En de aandrijflijn en PDK gaat dan ook in sport. Dit is gewoon een soort snowboarden. Hoppakee. Ja, daar moet je ook nog rekening mee houden in het zand. Geweldig. Wat een feest. Hier, hoppakee.
En dan around the stick and smooth on the opposite side. Good job.
Ik krijg complimenten, vind ik altijd fijn. Het is echt geweldig. Zo grappig, hè? Toch die elektronica kan dan even in de war zijn, hè? Want ik was niet handmatig aan het schakelen, maar ik bleef even zeg maar, in die toerenbegrenzer even hakken. En ik deed dat niet. En je zag maar misschien wel even aan de flipper trekken, maar ja, dat zijn toch zeg maar sommige omstandigheden dat zo'n auto dan even denkt, ik weet het nog even niet. Wat een feest. Er komen 2500 exemplaren van de Porsche 911 Dakar. Als je de kans krijgt en je hebt het geld, gewoon doen.
Porsche 911 Dakar, bijzonder ding.
Ja, zo ontzettend leuk ook. Nee, ja? Het is echt.
Ja, zou je hem hier ook willen hebben?
Ja. Ja, ik heb ook tegen iedereen die waarvan ik denk, nou, je zou het misschien wel kunnen betalen of overwegen. Welke bestel hem nou? Het schijnt wel volgens mij als soort van onmogelijk zijn om tussen te komen. Maar het is, weet je, en je gaat waarschijnlijk nooit ermee in de woestijn rijden zelf. Maar ja, weet je, gewoon een lekker
leuk,
gek.
Misschien een tentje op het dak.
Ja, 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 absoluut. Nou, ik zei ook tegen die mannen van Porsche, joh, je moet ook een Porsche Experience gaan doen in het zand. Want ja, het is weer heel iets anders dan op sneeuw en ijs of op een circuit. Weet je, en heel bijzonder. Ik kan me echt voorstellen dat mensen echt wel denken van, nou ja, daar ga ik gewoon even dik verlappen. Want ja, het is natuurlijk wel duur.
Ja, wat kost het?
Ja, die 911 Dakar is ongeveer 2 ton te duur voor wat ik ooit aan een auto zou kunnen uitgeven. Nee, zij is volgens mij 3 ton. En maar weet je,
pionnetjes en auto's was.
Ja. Nee, maar ja, heel gaaf ding. Echt heel leuk. Echt te leuk. Dus ik hoop dat ze keihard afschrijven. Omdat het eigenlijk belachelijke auto's zijn waar je niks mee kan in Nederland. Nou, dat iedereen hebben gekocht. En dat ik dan voor een jaar of 6, 7 dan voor een milletje of 70 zo'n auto zou kunnen kopen. Dan doe ik het hoor.
Ja, goed, precies. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via onze website, onze app. Maar natuurlijk ook via een podcastplatform naar keuze.
Precies. Vergeet je niet te abonneren. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Nou, dat zijn de platforms waar we aanwezig zijn. Hè?
Ja. Ik ben Meinert Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week.
Doei.
Doei.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.